Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Arash Fahim. Hij combineert atypische materialen en methodes, zodat ze een soort alternatief worden voor het traditionele schilderij. Bijvoorbeeld door verschillende lagen van plastic wegwerptasjes met epoxy te vermengen, zodat er een rechthoekig oppervlak ontstaat, samengesteld uit plastic, pigment, epoxy en tape. En daaroverheen is weer getekend of geprint. Of hij fotografeert de streek van een kwast en maakt er stickers van. Die kunnen vervolgens op een raam belanden, maar ook op een zelfstandige glasplaat, waarbij aan de randen een soort kleurrijke blobs kleven, zodat het werk zowel grafisch als ruimtelijk wordt. Deze vermenging van verschillende lagen en het ruimtelijk maken van iets dat plat is of andersom, komt vaker terug in het werk van Arash. Bijvoorbeeld in de installatie waar stoffen en een blauw-rood geruite plastic shopper aan elkaar zijn genaaid. Daarop zie je de blauwdruk van een jeugdfoto waarop Arash verkleed is als Zorro, en even verderop een opdruk van de Tasmanian Devil uit Looney Tunes. Deze collage wappert samen met andere bewerkte doeken en prints aan een waslijn. En dan is er nog de fascinerende reeks waarin Arash een bepaald object probeert te worden. We zien hem naakt op een aanrecht liggen, volledig geel gesminkt als een schoonmaakdoekje, of liggend op de grond met zijn hoofd in een wasmachine, als een sportsok, helemaal wit gekalkt met om zijn enkels twee zwarte strepen. Of staand in een kringetje in de duinen, zijn lichaam is volledig geel beschilderd met een patroon van oranje-rode vlammetjes, waarbij Arash zo goed mogelijk de beweging imiteert die echte vlammen van een kampvuur zouden maken. Daarnaast is Arash een boek aan het schrijven over hoe hij als jongetje van Iran naar Nederland is gekomen, en binnenkort begint de bouw van een metershoog sculptuur in de openbare ruimte van Arnhem, een soort grillige, dunne lijn, de ruimtelijke vertaling van een platte, getekende krabbel. Welkom Arash, leuk dat je er bent.
Dankjewel, dank je dat ik er mag zijn.
Met Tackle Teddy, die ligt in de hoek.
Klopt, de Teddy is overal en altijd mee.
Je partner en studiogenoot.
Klopt, iedere dag gaan we gewoon naar de studio en daar is die dan ook.
Leuk. Jouw werk bestaat uit heel veel verschillende lagen en vormen. Ik noemde ze net al een beetje. Laten we beginnen bij die schilderijachtige gedaantes. Plastic, epoxy, een soort van hybride tussen canvas en sculptuur. Ja. Hoe kom je op die basis?
Ik ben zeg maar opgeleid vanuit dat een schilderij een drager kan zijn. En toen heb ik tijdens een residentie ben ik gewoon, nadat ik een lange tijd in Duitsland zat, maar eens gaan wandelen door de wijk. En daar kwam ik voorbij ramen, zeg maar. En het viel me op dat de Duitse ramen vaak hoger geplaatst zijn, zodat je niet naar binnen kan kijken. En de Nederlandse ramen zijn op straathoogte. Dus je kan gewoon in een vitrinekast kijken en zien wat zich daar afspeelt. Mm. En ik zag gewoon het raamwerk, een schilderij als raamwerk. Die link is gewoon heel snel gemaakt. En zo ben ik heel vaak gaan kijken welke methodes ik dan kan toepassen om tot schilderen te komen. En specifiek vanuit die plastic lagen. Dat is ooit ontstaan toen ik langs een plek liep waar plastic over een raam was geplakt. En je ziet dat vaker als er een nieuwe zaak ergens komt, een nieuwe winkel. Dan plakken ze het af. En in die methode die niet bedoeld is als kunst, daar ervaar ik vaak juist kunst in. En ook de houtje-touwtje manier van dingen maken. Dus tot, ze noemen het wel eens, there I fixed it. Als het maar werkt en als het maar zijn ding doet. En ook die methode, dat vind ik oprecht. En dat probeer ik dan toe te eigenen in mijn eigen werk. En ik boots dat dan na in mijn studio.
En, dus niet te gelikt, niet te gepolijst?
Nee, niet te gepolijst. En ik heb altijd nagedacht, hoe komt dat nou? En ik denk ook echt oprecht dat heel veel dingen zelfportretten zijn. En ik ben zelf ook niet gepolijst. En gelikt. Hmm. Nou ja, gelikt misschien wel.
Je hebt een soort verzilverde tanden die toch behoorlijk gelikt zijn.
Ja, ja, ja. Ik hou wel van iets uitdragen of een expressie aan iets geven. Maar wat was het woord? Gepolijst.
Ja.
Ja.
Is niet onecht, is niet echt.
Gepolijst is shiny en dat is opgepoetst voor de ander. Voor mijn gevoel. Ik kom uit een Iraanse cultuur waar het huis helemaal tip-top moet zijn voordat je mensen ontvangt. En dingen weg worden gepolijst. En ik heb dat altijd als naar ervaren. En ik denk dat het ook herkenbaar is hier. Ik denk dat het echter is als je gewoon laat zien dat je aan een tafel hebt gezeten en dat die dingen er nog liggen. En ook als ik aan het werk ben geweest, in het werk, in mijn studio, dat je kan zien dat ik daar langs ben geraakt om de zeefdruk op die plek te krijgen of de tape op die plek vast te zetten. En dat maakt het ding zoals ik het zou maken.
Ja.
Je ziet letterlijk vingerafdrukken ook hier en daar, omdat ik soms met inkten werk.
En inderdaad, dat is een interessante vergelijking. Als je het vergelijkt met een spik en span huis om indruk te maken op je gasten. Hè? Of om eigenlijk te zeggen van mijn leven is vlekkeloos.
Ja.
Ik presenteer mezelf zo goed mogelijk aan jou. Ja,
ik krijg al kriebels als je dat zo vertelt. En ik voel gewoon bulten op mijn nek ontstaan. En ik wil daar niet aan meedoen. Ik zou gewoon de dingen willen benoemen zoals ze zijn. En dat is veel echter. Ja.
Ja. Je noemde dat zo'n folie op een raam. Daar haalde je inspiratie uit. Dat vond je, daar zie je de kunst van. Wat in dat geval was de kunst? Of wat trof je
hebt
daar?
In de schilderkunst ook wel vaak, als je kijkt naar wat oudere werken. Dat er draperieën geschilderd zijn en gordijnen en hoe een stof valt. En in die stof, hoe dat stof valt, de gedraperie en de rimpels van dat plastic, hoe dat in de raamwerk geplakt is en zo verstild is. Ja, die verstilling van die lijnspel. Ja, daarin zie ik gewoon direct iets wat tot de schilderkunst zou kunnen behoren. En ook het feit dat die dingen vaak ook gemaakt zijn van plastic zakken. Ook een drager die dan opengesneden is en tot iets anders is gegaan en nu weer iets anders uitdraagt. Daar zie ik een poëzie in. En dus zo.
En iets wat eigenlijk een waardeloos materiaal is voor heel veel mensen, een plastic zakje.
Ja, ik ben in die zin ook geïnteresseerd in wat waardeloos is voor de een en een juweel voor de ander. En juist in die waardeloosheid zie ik van, hey, dit raakt iedereen aan, maar niemand ziet hier de pracht van in.
Ja.
En ik probeer dat te tonen, voor mezelf ook, om te zien of het zo is. En dan is het vaak dat ik dat met de ander wil delen, van kijk dan, het is best wel mooi.
Zeker.
Ja.
Dan zitten er ook nog allerlei afbeeldingen op. Ik noemde net de Tasmanian Devil al, van Looney Tunes, die is erop geprint.
Ja.
Of we zien een mooie jeugdfoto van jou als Zorro in de gang,
ja,
verkleed. Hoe komen die erop, die afbeeldingen?
Dat is gewoon ook een manier om het luchtig te houden. Een aantal dingen. Waarom het nou specifiek ook die leeftijd is, dat bevraag ik mezelf ook af. Maar ik denk dat in die leeftijd, dan doe je gewoon dingen zonder bij na te denken. En omdat ik werk vanuit het buik en niet het hoofd, voelt het gevoelsmatig goed om, zeg maar, die periode van mijn leven erbij te betrekken. En ook toen ik naar Nederland kwam, was er één ding. Dan zuig je alles op als een spons. En één ding wat altijd wel aan was, of ik nou naar school ging en ze tekende of terugkwam en de tv weer aanzette, ja, was de tv. En Cartoon Network was daar zeker onderdeel van mijn opvoeding. Twee werkende ouders die beide migrant zijn, niet altijd thuis. Dan vind je hel in Walt Disney. Die laat je dan in één keer zien wat goed en slecht is.
Ja.
En nee, Pluto, dat mag niet. En oh ja, waarom mag dat niet? Dus ja, het is gewoon inherent.
Ben je opgevoed door die cartoons, als je het zo zegt?
Ja, ik denk dat het wel mijn buddies zijn. En naast de Super Nintendo was dat wel echt een ding. En dan later ontdek je muziek en dan later weer tekenen. En dat tekenen belangrijk kan zijn. Dus dat was, zeg maar, het beginsel van beelden herkennen of zo. En het is niet in die zin ontstaan toen ik kunstgeschiedenis kreeg of zo.
Ja.
Ik vind het echter om Vegeta ergens op te tekenen.
Wie is dat?
Vegeta is, voor de mensen die dat niet kennen, de maker is pas overleden. Het was een Japanse tekenfilm. Dragon Ball Z heette dat.
Ah, oké.
En Goku, ja. En dan had je zijn menace, Vegeta. En Vegeta was een soort van tussen goed en slecht. Maar het was wel de echtere karakter. Want Goku was alleen maar echt. Of was alleen maar goed.
Oh ja, niet realistisch.
Nee, dat is iets waarin ik niet geloof.
Ja. Wat natuurlijk de basis is voor elk goed verhaal, waar kinderen mee opgroeien. Of je nou een boek leest of je kijkt een tekenfilm. Er zit altijd een strijd tussen goed en kwaad. Is gewoon de essentie van wat een goed verhaal is.
Ja, en ik denk dat die tot ons spreekt omdat die in ons allemaal is.
Ja, precies. Dus, ja. Ja. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
Ik was 5. Of misschien wel 4, maar ja, het vervaagt altijd. Kijk, in 92 of zo, begin 92, waren we hier. En we zijn gevlucht omdat mijn vader een deserteur was en daarbovenop nog een straf boven zijn hoofd hing. Waar hij niet aan wilde geloven, zeg maar. En toen kwamen ze er ook nog eens achter dat hij deserteur was. Ja, dan krijg je gewoon zweepslagen en dat soort dingen. Waarom is hij nou heeft hij zijn dienstplicht niet voldaan? Dat was omdat hij gewoon al zijn vrienden zag doodgaan. En hij snapte niet waarom hij zou vechten tegen een ander land. Als hij niet die keuze had gemaakt. Het zijn ook maar mensen. En toen hebben we... ik vind het altijd leuk om dit stukje te vertellen. Omdat toen hebben we dus... want je komt het land niet uit als je niet door smokkelaars het land vertrekt. En toen hebben we dus via omwegen Portugese paspoorten kunnen bemachtigen. En die zijn vervalst door mijn moeder met een aardappel en een naald en een stempel. Nee, en ik denk dat daar altijd die kunst ook vandaan is gekomen. Het zat altijd al in mijn moeder. En ze tekende en schilderde ook daarnaast ook veel door.
En maar... op de meest vitale manier die je kunt bedenken. Een hele nieuwe toekomst, omdat je beeldend iets kan.
Ja.
Ongelooflijk.
Dus ze ging echt zo met de naald erin snijden in de aardappel. En toen maakte ze die paspoort na.
En dat is gelukt?
De stempel op de paspoort. Ja, ja, dat is tot aan Bulgarije gelukt. En toen zijn we daar even gestrand. En ik heb... waarom ik ook dus, zeg maar... je had het eerder over die boek. Dit is, zeg maar, een verhaal wat in mij leeft. Wat niet echt naar buiten is gekomen. En ik denk dat het goed is om het juist ook van me af te schrijven. Maar je maakt als kind dan ook heel veel dingen mee. De douane in Bulgarije, die kwamen erachter dat de paspoorten niet klopten. Toen hebben we daar ons ook... moeten vrijkopen, want we hadden al onze bezittingen in geld aangekocht, zeg maar, of verkocht en in geld mee en goud. En zo hebben we een deel daarvan moeten afstaan. Initiële plan was om in Canada te geraken, maar eenmaal waren de smokkelaars er en toen vandoor gegaan met al het geld. En toen was het echt een coin toss. Kop of munt. In Duitsland of Nederland. En toen is het Nederland geworden.
Dat meen je niet.
Ja.
Dus je had net zo goed 800 kilometer verderop kunnen zitten bij Berlijn ergens.
Ja, zeker. Want daar kwamen we ook langs.
Ongelooflijk.
En wat er toen daarna is allemaal is gebeurd. Dus mijn vader had het best wel goed met zijn bedrijf. En op een gegeven moment kom je hier in Nederland en dan houdt dat een beetje op. En toen is hij samen met mijn oom de drugscriminaliteit ingegaan. En dat heeft altijd soort van als een soort van donkere wolk gehoverd over mij heen. Want dat was iets wat de andere klasgenoten niet mochten weten. Ja. En als kind wordt geacht of gedacht dat je dat soort dingen niet weet. Maar kan je vertellen, vanaf 4 is een kind echt wel gewoon bijster genoeg om het... te snappen.
En je wist precies wat er aan de hand was? Of je dacht,
ik wist dat die dingen, er is iets wat niet iedereen mag weten. En dan, dus zo. En,
dus je komt in een volstrekt nieuw land aan, waar je alles nog moet leren.
Ja.
Je zuigt als een spons alles op.
Ja.
En dan is er ook nog eens een geheim wat als een donkere wolk boven
jou
hangt.
Ja, meerdere geheimen. Ik kom ook uit een huis met huiselijk geweld. Dus... en dat vormt je. En terwijl de kinderen vertellen, dan op maandag hadden we de kring. En dan vertelt iedereen, wat heb je gedaan? En iedereen was dan met opa en oma kastanjes gaan zoeken. En ik maakte gewoon een verhaal op, want wij hadden dat weekend bijvoorbeeld, sloeg mijn vader en mijn moeder helemaal finaal de grond in. En dat soort dingetjes... dat creëert trauma.
Ja, natuurlijk.
En het lachen is een van mijn copingmechanismes. En dat brengt ook weer terug naar Tasmanian Devil misschien. Het is een manier om dingen luchtig te houden en niet zo serieus te nemen. Mm. Het is een manier van kopen, denk ik.
Ja, dus, maar dat boek gaat een deel van die verborgen vuilnis buiten zetten en de deur uitwerken, hoop
ik. Ja, want ik merk dat het me gewoon, het zit in mijn lichaam. En ik wil het eruit hebben, want ik denk dat er ergens nog een Arashi of een Arashina ergens in een klas zit met mogelijk hetzelfde verhaal. Er zijn genoeg Iraniërs waar een taboe omheen zit. Bijvoorbeeld, het is een soort van recreatief gebruik geweest om opium toe te nemen. En heel veel van mensen die ik ken, daarvan waren de ouders, of waren de vaders vaak ook opium verslaafd. En ik weet gewoon dat dat gewoon een taboe is. Ik wil dat gewoon een beetje zo luchtig, ja, opluchten eigenlijk.
Ja.
Waarin misschien iemand anders zich wel tot kan verbinden. Want ik had die, hoe noemen ze dat in een hele mooie term tegenwoordig?
Representatie.
Representatie had ik niet.
Nee.
Want, Jantje wordt afgezet door zijn vader. De mijne was er niet. Die had ik 3 weken niet gezien, bijvoorbeeld. Of ja. Whatever.
Ja.
En dat levert gewoon geheimen op. En
als kind denk je waarschijnlijk, ik heb daar zelf ook iets aan bijgedragen of zo. Of ik draag zelf ook ergens een schuld.
Ja, je gaat gissen, want er wordt niet over gesproken. En weet je, kijk, als initieel doe ik het voor mezelf. En als iemand anders zich daarin kan vinden, dan vind ik het mooi. En misschien komt het ooit in een kinderboekenweek. En dan kan een andere persoon zich van zich aflezen en zien van, hey, die jongen heeft het ook kunnen doormaken.
Ja.
En misschien word ik kunstenaar.
Ja, precies.
En ik ben toevallig kunstenaar geworden, maar dat betekent niet dat hij of zij dat hoeft.
Dit komt dan in een boek terecht. Heeft het ook jouw kunst beïnvloed, denk je?
Ja, nou ja, ik zei net al van dingen zijn gebroken. Ik denk echt dat het daar ook vandaan komt. En ook de waarde van die gebroken dingen. Want als ze gebroken zijn en ze worden aan de kant geschoven, dan moet ik mezelf ook opgeven of zo. Maar ik ben er ook nog en ik loop ook en Teddy loopt naast me. En, weet je,
en verre van waardeloos.
Ja. Anders, dat maatschappelijke, wanneer dingen waard zijn, waardevol zijn of niet. Dat is maar een aanname. Ja.
Dus nu snap ik ook dat als jij zegt, als het werk gepolijst zou zijn, dan is het onecht. Dan past het letterlijk niet meer bij jou. Omdat je jij kunt jezelf niet zien als gepolijst.
Nee, en door het werk ook, heel eerlijk, ben ik ook gaan nadenken van, hey, ik doe wel alsof ik gepolijst ben. Terwijl dit speelt er. En in plaats van, kom dan wel eens op andere plekken waar ze over de kunst willen praten. En dan willen ze het over Heidegger hebben of over een ander filosoof. En dat is ook gewoon leuk en aardig, maar ik wil het gewoon over echte dingen hebben. En dit echte is onderdeel van mij.
Ja.
En middels dat boek wil ik dat initiëren, dat het ook wel eens daarover kan gaan, over het echte leven. Dus,
en hoe in dat licht praat je dan met mensen die helemaal niks met kunst hebben? Kun je die kunst nog verdedigen, als het ware? Stel, je zou dat moeten doen, dat hoeft mij betreft niet, maar stel dat iemand zegt, ah, je kunstenaar, wat is dat nou?
Ik kom dus van een plek wat Geitkamp heet in Arnhem. En er was ooit een keer een programma met de top 10 gevaarlijke wijken van Nederland. Geitkamp zat daar ook tussen. Kon je gewoon een docu-tje op RTL 4 zien. En ik moet lachen omdat ik in één keer een beeld zie van een oom van iemand die ik herkende op dat docu. En ja. Sorry, ik ben mijn verhaal kwijt, maar
Ik vraag me eigenlijk af, als je zegt kunst, is het echte leven of moet het echte leven zijn?
Nou ja, die jongens van en meisjes van vroeger waar ik mee omging. Ik vind het altijd raar dat ik bijvoorbeeld de abstractie van wat ik maak nooit kan overbrengen bij hun. Dat heb ik mezelf altijd kwalijk genomen. Van, ik kom ook vandaar, op een gegeven moment ben ik links afgegaan en zij zijn een andere wereld ingegaan. Misschien een betere, misschien een wat mindere betere. Maar ik ben ook met Kelvin, Yassin en Gashi opgegroeid. Maar als ik hun nu zou tegenkomen, dan hebben zij geen clue waar ik het over heb. En Ik denk dat ik misschien ook met dat boek iets meer een soort van taal kan spreken wat articuleert. Het hoeft niet per se over de kunst te gaan, maar gewoon iets meer uitlegt. Of in ieder geval een raampje openzet. En of iemand daar doorheen loopt, dat is dan aan diegene. Maar
ja.
Ik wil het wel geprobeerd hebben. Want ja.
Dus er zit een gat tussen de haakjes elitaire kunstwereld en abstracties die daarin gelden. En het echte leven op straat, om het maar even heel zwart-wit te zeggen?
Nou, het echte leven op in de wereld. We zien het nu ook, weet je. Niemand heeft het over de genocide die in Palestina plaatsvindt. Terwijl het doet mij wel heel erg aan. En ik heb ook even getwijfeld of ik het gesprek hier aan wilde gaan. Omdat ik ook een soort van ontgoocheling situatie bevind met de kunst. Waarin ik dacht dat we de status quo altijd moeten bevragen en dingen aan de kaak stellen. Zo ben ik opgevoed op de academie door mijn peers en door mijn mentors. En nu in één keer hoor ik daar niet zo heel veel van. Tuurlijk, Workers for Palestine en zo, ik zie die bewegingen. Maar ik mis toch echt wel iets wat dit nooit meer heet. Wat voor iemand anders geldt, maar niet voor de ander of zo.
Ja. Yeah.
En ja, ik kan het niet anders zeggen dan dat ik het ook echt huichelachtig vind. Dus ja, ik heb mijn bedenkingen soms ook met de kunst.
Ja, snap ik.
En die zijn echt wel real. En,
ja.
Die behoren ook tot mij als mens.
Ja, natuurlijk. Vraag je jezelf dan ook af van, wil ik nog in dat systeem werken? Wil ik daaraan bijdragen? Hoe groot is de desillusie, om het dan maar even te... formulieren.
Nou, ik was even naar boven aan het kijken, omdat ik dacht, ga ik het benoemen of niet? Ik ben commissielid bij het Mondriaan geweest.
Uh-huh. Waarbij je aanvragen mede beoordeeld, hè? Of
ja, ja, ja. Dus met vier anderen en nog een voorzitter. Maar zeg maar, met je zou kunnen zeggen, met die drie anderen ben je 25% van een go of niet, of een bevinding of een betoog. Die wel op feiten moet berust worden en via bepaalde scores dat hanteren. Maar daar wordt dan via het Mondriaan dingen opgelegd als inclusie en decolonialisatie. En dan denk ik, ja, dan hoor ik nu gewoon echt cricket sounds. Die decolonialisme die ze de instellingen opleggen en die dan aan vinken moeten voldoen. Waarom geldt dat nu niet dan?
Ja, waarom is er geen protest, geen luidkeels?
Ja, we zagen het en ik wil niet een monopolie spelen op leed. Maar waarom gebeurde het met Oekraïne wel? En nu niet met Palestina? Dus ja, wil ik onderdeel zijn van het systeem? Ik heb aangegeven dat ik niet meer wil zijn. Ik wil geen instellingen die een aanvraag hebben van een ton. Die decolonialisme noemen, maar niks over... Palestina zeggen op hun Instagram. En ik weet dat sommige mensen denken dat Instagram niet veel voorstelt, maar het zijn geluiden van of getypte gedachten van mensen die zich achter de telefoon of de interface genaamd Instagram bevinden. En dus als je je gedachten de wereld instuurt, dan betekent dat voor een maatschappij als Nederland van, hey, onze mensen zijn het er toch niet mee eens met het beleid wat wij aan het voeren zijn.
Ja.
En voor mij is het een manier om nee te zeggen. Ik doe niet meer mee met, sorry dat ik het niet zachter kan zeggen dan huichelarij.
En, nee, je spreekt vrij uit. Ik bedoel, ja, het gaat om jouw opvatting daarover.
Ja.
En volgens mij door veel mensen gedeeld. Dus er zit een soort angst of onwil om standpunt in te nemen eigenlijk. En dat is zeker huichelachtig als je aan de andere kant pretendeert dat je wel het goede wil doen, maar dan in het verre verleden of dingen die niet meer echt
raken. In het verre verleden. Dus over 25 jaar zal de koning of koningin, de dochter van, misschien een excuusbrief samenstellen en een herdenking en een straat zal naar Palestina worden vernoemd. Of naar de Amerikaanse jongen die zichzelf in de fik heeft gezet. Als protest. Maar ik wil dat dat nu gebeurt.
Ja.
Ik kan niet opstaan en het een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of weekend noemen, zonder dat wat nu plaatsvindt aan de orde te stellen. Dus ja, een hele lange antwoord of misschien een vraag, maar ik hoop dat die er is.
Ja. Kun je dan in dat licht nog lekker naar je atelier gaan en iets maken wat op formalistische gronden moet gebeuren wat jou betreft? Of doet dat toch helemaal niet meer toe?
Nee, ik moet ook eerlijk bekennen dat ik 3/4 jaar mijn atelier niet in ben geweest. Aanvankelijk ook omdat ik dacht van, ik heb een soort van sleutel achter de Matrix gevonden om op een andere manier onderdeel te zijn van de kunsten, namelijk als commissielid. Ik dacht, dan duik ik daarin. Dat nam ook zijn tijd in beslag. En toen daarna gebeurde dit. En natuurlijk komen er dan aanvragen. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook wel echt wel erin gegroeid. In hoe een aanvraag eruit ziet. En je ziet aanvragen van kunstenaars waarvan je denkt, zo, petje af. En maar tegelijkertijd zie je ook waaraan instellingen zich moeten voldoen. En dan in één keer gebeurt er iets als 7 oktober. Wat daarvoor natuurlijk ook allemaal aan de hand was. Maar dan denk je, we pretenderen dat we in de kunst vooruitlopen en het beter met elkaar voor hebben. Maar dan is het in één keer stil. En toen heb ik ook echt wel gestruggeld daarmee. In die tijd was ik met Mondriaan Fonds ook naar een oriëntatiereis. Dus ik bevond me tussen soort van en allemaal kunstenaars te woord staan. Maar ook gewoon in Zuid-Amerika, waar het gewoon schitterend is. En met je gedachten gewoon hier zijn. Daar. Het was een gekke Twilight Zone.
Ja. Heb je kunst gevonden of kun je kunst bedenken die er op een goede manier mee omgaat, die wel iets te zeggen heeft en niet tandenloos is?
Ja, ik ervaar dat ik toch hel vind in de mensen die er het meest uitzien als mij. Gek genoeg. Ik zie een soort van representatie van in een paar Guatemaliërs, een kunstenaars uit Guatemala en Mexico. Ik was het jaar daarvoor in een residentie in Mexico en daar heb ik contact gelegd met mensen die zich ook bezighouden met een soort van decolonialisatie en allemaal topics en dat verweven in hun praktijk. En denk, wauw, je stelt echt dingen aan de aan de kaart en dan daar bij is het ook nog eens je werk.
En hoe doen ze dat op een goede manier? Op een manier waar de kunst tot zijn recht komt en ook het actuele aspect, zeg maar.
Ja, ik heb een paar namen opgeschreven omdat ik dacht, misschien gaan we het hier over hebben. Ja? En een van die jongens die dat deed, de kunstenaars die dat deed, dat was Benvenuto Chavay. Hij ging heel erg met zijn culturele achtergrond aan het werk. En bijvoorbeeld, zo had hij bijvoorbeeld de verschillende maïssoorten op zijn lichaam getatoeëerd. Waarom? Omdat maïs voor hun een manier was om in leven te blijven. Ze halen daar voeding uit, het gewas die de aarde hun schenkt. Alle vormen maïs, die heeft hij dus op zijn lichaam getatoeëerd. Dat wordt weer een werk. Je hebt als ik het goed uitspreek, de Ponyo Brothers. Het zijn twee broers. Ik noem ze de Ponyo Brothers. klinkt als een hele hippe DJ-duo, maar ja. Het waren twee kunstenaars uit Guatemala die bijvoorbeeld een van de twee broers had een potlood gemaakt met beide uiteindes een gum. Hoe de geschiedenis van de Guatemala-Maliër door de kolonist wordt uitgeveegd naar iets wat nu is. En daarin denk ik, oh wauw, je maakt gewoon een sculptuur. En het spreekt zonder dat het te opdringerig is ook nog eens tot iets van jouw verleden. En ik bevind me even ook in die transitie van, of die ommekeer waarin ik mezelf ook bevraag. Ik ben op een bepaalde manier natuurlijk die academie ingegaan, bepaalde mensen als helden aangewezen en een bepaalde soort houding aangenomen. En wat ik nog steeds ook goed vind hoor, en wat ik articuleren kan waarom ik het goed vind. Maar toch vind ik dat wat zij deden toch meer iets van waarde voor mij.
Ja.
Misschien is het ook wat dat ik nu 36 ben en niet meer 27. Je groeit ook in dingen. En ik denk dat ik dat formalistische inmiddels een beetje ben aan het uitgroeien. Ook met name omdat ik nu zie dat wanneer wij het verhaal niet vertellen, dat het dan anders wordt verteld door de ander.
En, hoe zie je dat nu bijvoorbeeld?
Ja, hoe de Palestijn wordt monddood gemaakt. En ik vind het heel frappant dat wanneer we een Palestijn op NOS zien, dat het of jankend en krijzend Allah Akbar schreeuwt, of een vrachtwagen bestormt om eten te halen. Ik vind dat dehumaniserend. En als je die personen een gezicht geeft, hebben we representatie. En het gaat er nu niet om dat ik dat doe, of me geroepen voel om dat zo te doen. Het gaat erom dat ik mijn verhaal vertel. Ja. En die is ook van waarde.
En interpreteer ik het dan goed dat je dat nog een beetje aan het verwerken bent, of dat je er middenin zit om te kijken hoe gaat dit mijn praktijk beïnvloeden?
Zeker, want wat ik zei, die ontgoocheling, dat is gewoon nu gaande. En ja, ook daarbovenop, kijk, ik ben een jaar geleden begonnen met het schrijven van het boek. En ik moet soms bijkomen van de deurtjes die ik opentrek, omdat ik zo getraumatiseerd ben. Ik heb PTSS. En soms ook in complexe vorm. En dan in één keer open je een deur of een gedachte die je helemaal had verdrongen. En dan moet ik daar 2 dagen van bijkomen. Dus het is een proces. En ik ga hem, denk ik, voor niets en niemand versnellen. Ik neem het zoals het komt om het goed te kunnen vertellen. En dus dat.
En heeft kunst in dat licht waarde als je dus 2 dagen aan het bijkomen bent van iets vreselijks wat gebeurd is, wat je eigenlijk verdrongen had?
Ja.
Wat is kunst dan nog waard op zo'n dag?
Ja, dat zeg je goed. En in het begin, toen ik met het boek begon, wist ik het ook niet zo goed. En ik was vooral moe. Wat ik al eerder zei, ik ben 3/4 jaar niet in mijn atelier geweest. En ik heb nog nooit zo'n depressieve periode gehad als toen. En eerder, voordat we de microfoon aanzetten, hadden we het over vaderschap even. En hoe het helpt om verbintenis te zoeken met een kind door een ruimte in te richten. Dat is precies wat ik nu aan het doen ben. Ik ben weer mijn atelier aan het inrichten, herinrichten. Ik had een lelijke vloerkleed, wat ik altijd heel depressief vond. Die ben ik er letterlijk onder me vandaan aan het trekken om een nieuwe vloer in te leggen, om op te kunnen staan, om weer te kunnen ademen. Dus op die manier probeer ik de liefde voor de kunst weer te hervinden. Maar ik merk ook wel, als ik in mijn atelier sta en laten we het even zware gedachten noemen, heb dat er ook een afleiding is van iets wat daar ligt en mij tot zich roept. Van, misschien moet hier even iets aan gebeuren aan dit beeld.
Ja.
En dat relativeert. Dat zorgt er weer voor dat er een rek in mijn gedachten komt, in mijn zijn, in mijn lichaam. Letterlijk ook. Want ik heb ook echt wel vastgezeten met mijn lichaam de laatste tijd. En ik merk ook dat ik nu gewoon veel bewegelijker ben. En het is ook fijn om in je ruimte te bewegen wat jouw ruimte is.
Ja. Dus het vertaalt zich naar je lichaam, maar het vertaalt zich ook naar de ruimte om je heen. Je zei net al, ik kan mijn spullen gewoon, als je in het begin zei, ik kan mijn spullen laten liggen en ik doe gewoon. Mijn ruimte is hoe ik me voel, zo'n beetje, dat is echt.
Ja.
Als ik zelf van binnen niet heel ben, dan hoeft die ruimte ook niet gelikt te zijn. Maar hij wordt toch geveegd nu. Hij krijgt een nieuwe fundering.
Nou, dat is dus wel een discrepantie misschien in die zin. Als je in mijn atelier komt, dan zul je zien dat ik een soort van werkmodule hanteer. Waar ik aan de ene kant met textiel werk, iets verderop. Ik heb zeg maar een ruimte ingericht met beide kanten werkbanken. En ieder stukje, laten we zeggen 2 meter op de 50 vierkante meter die ik heb, is ingericht voor iets anders. Echt een soort van fabrieks. Maar daarin, middenin, kunnen dingen, spullen gewoon blijven liggen. Dus als ik met plastic aan de gang, dan blijft zo'n plastic daar liggen, dat wel.
Ja,
het is een soort van georganiseerde chaos in mijn universum. En ik vind het ook echt een van de meest toffe dingen aan de kunst is atelier bezoeken. En we zouden het ook vaker moeten doen onderling. Want je ziet gewoon hoe iemand anders dat doet. En ook gewoon, Dus jij schildert daar en op een stoel en of een designstoel. Of een, er staat een volle asbak naast de olieverf. Weet je, iedereen doet alles anders. Dat maakt het ook interessant, vind ik.
Maar je zou kunnen zeggen, de schoonmaak die bezig is, die is zowel intern als in je atelier.
Zeker weten. Ja. Het stof eruit, weet je, letterlijk gewoon. En ik merk dat ik daar heel veel nu uithaal. Ik heb laatst mijn archief leeggehaald en in plaats van twee schilderijen weg te gooien van mijn afstuderen, heb ik van die houten panelen nu twee schuifdeuren gemaakt die ook nog eens met een pasje open gaan.
Wauw.
Dus dat is een stukje...
Next level.
Ja.
Wat mooi. Met de oude bouwstenen heb je iets nieuws kunnen maken. Ik wil het nog hebben over de video's waarin je een object probeert te zijn.
Ja.
Thinking About Things is de titel van de reeks. Bijvoorbeeld het vuur, wat nu te zien is. Hè? Help me even in de...
Ja, en de fundatie bij Maria Rose and Guests. Dat is een show samengesteld door Maria Rose. Een Arnhemse kunstenaar. Ja. En zij heeft in haar netwerk gewoon zowel vrienden als mensen die ze kent of bewondert uitgenodigd om samen met haar die kasteel bij Heino in te richten.
Ja.
Ik vergeet altijd het plaatje. En dat hebben we gedaan. En het was aanvankelijk zo dat zij mij vroeg vanuit het cola blikje. Het cola blikje is gewoon een videobeeld waarin ik een cola blikje imiteer.
Naakt zittend op een tafel met cola op je rug geschilderd.
En ik kan zo iets meer vertellen over waarom de video's er zijn. Toen Maria me vroeg, zei ik, ja, ik zou ook wel iets willen maken wat nieuw is. Want ik vind het altijd maar gek dat je oud werk laat zien. Zo ben ik geprogrammeerd. En toen zei ze, wat zou je willen maken dan? En ik noemde eigenlijk als eerste meteen vuur, een vuurtje. Ik vind vuur zoiets wonderbaarlijks, een fenomeen wat mensen bij elkaar kan brengen, maar ook dingen kan wegbranden. En in mijn leven hoop ik het nu vaker toe te passen in de zin van het overtollige wegbranden, wat niet meer nodig is. En ook in dat vuur vond ik ook een soort van... Een gezamenlijke iets wat Maria ook toepast in haar werk. Namelijk, ze maakt heel veel glaswerk en keramiek. Ik doe dat ook met keramiek dan. En toen dacht ik, hey, daar zit zo'n verbindend factor, wat dat vuurtje is. En toen ben ik een vuurtje gaan imiteren. Naast alle andere objecten die tussen de objecten staan in de fundatie, in de opslagkamer. Ik vond het belangrijk. En daarnaast werd ook gevraagd, wat zou je dan... Want iedere kunstenaar wordt gevraagd van, er is ook natuurlijk een archief van Maria. Wat zou je dan willen tonen? En zo, als ik zeg maar gedaantes aanneem of vormen van objecten, heeft Maria ook een werk waarin ze een yogaklas heeft gekleid. En dat zijn ook precies zeg maar handelingen waarin mensen in andere vormen proberen te... wrikken.
Ja, precies.
Dus daar zit zo'n verbindende factor. En waarom ik zeg maar ben begonnen met die imitaties van objecten is omdat ik op een gegeven moment ergens las dat objecten extensies van onszelf zijn. En dat vond ik zo'n wonderbaarlijke gewaarwording. Maar om het te begrijpen of om het te kopen ben ik ze gaan imiteren. Want objecten en materialen komen ook terug in mijn werken. En om ze als zeg maar lichtvoetig beter te begrijpen ben ik ze gaan imiteren. En er zit ook zo'n gekke hybride situatie aan hoe ik me in het leven beweeg. Namelijk, ik ben niet Iranier, ik ben geen Nederlander, ik zit ertussenin. Wanneer ik die dingen imiteer, dan vindt daar een vertolking van dat staat van mij ook plaats.
Want er zit een soort onbeholpenheid in, die heel komisch ook is.
Ja.
Je ziet duidelijk, je probeert een vaardoekje te zijn, maar je bent geen vaardoekje.
Ja.
Dus je blendt niet in die achtergrond, terwijl je het toch goed probeert.
Ja, ja.
En met het vuur ook. Ja, je kunt nooit die sierlijke vlammen van een vuur zijn.
Ja, maar de poging is denk ik alles.
Yes.
En ik denk dat we gewoon met heel veel dingen pogingen doen. En ook dat het gedoemd is te falen, daar zie ik ook wel iets schoons in. Je ziet gewoon een chubby guy op een aanrechtblad of op een tafel zich te wrikken in een vorm wat niet zijn natuurlijke vorm is. En terwijl ik daar lig, dan probeer ik ook te denken, hoe zou zo'n vaatdoekje zich voelen die over de tafel wordt gewrijfd. En wanneer een drankje is omgevallen op de grond, dan vegen we dat schoon en dan pleuren we het weer in een hoekje. Ja. Dat ding voelt zich gebruikt.
Zeker, en vies.
Ja, en vies. En zo voel ik me soms ook. Dus dat, ja.
Ja, wat mooi. Ja. Nou, dit is heel makkelijk in Geitenkamp uit te leggen, denk ik.
Ik
toch?
Denk
als
ook,
je dit laat zien.
Ja, ik vind het ook fantastisch wanneer kinderen dat soort dingen zien. Want je ziet ook echt meteen die ogen glunderen. En ook, het raakt toch ook iets aan wat je zei, de vierjarige Arash Asoro. Wanneer een kind een glas ziet omgevallen liggen, dan denk ik dat het denkt, zielig glaasje.
Ja.
En zij voelen dat als oprecht. Zij snappen dat. En het is een universeel ding, denk ik. Of je nou van BDSM houdt of whatever.
Ja. Maar hoe kan het dan dat we daarvan af zijn geraakt, denk je? Van die houding van die zevenjarige die toch de magie of de oprechte empathie met zelfs dingen heeft?
Ik denk dat, zeg maar, in mijn ding, ik zie een regelrechte connectie in mijn praktijk, hoor, met de objecten. En het is een soort van iets wat in iets anders overgaat. En als ik mijzelf in een of als ik een object probeer te personificeren en mijn lichaam objectiveer, dat gaat ook weer over in iets.
Hmm.
En dat heb ik ook met de materialen waar ik mee werk. Maar ik denk dat dat bij mij, zeg maar, met de schilderingen een abstractie is van iets. En hier zie je in figuratie meteen, je ziet een lichaam en je ziet een herkenbaar symbool. Zeker als het een sok is of een cola blikje. En daar kunnen we ons tot verhouden, tot de dingen in het leven.
Mm.
En dat is ook een vorm van representatie,
mm-hmm.
zeg maar. Ook misschien geabstraheerd, maar...
Mm-hmm.
En ik denk dat die herkenningen heel erg belangrijk zijn. En ook herkend worden.
Ja.
Herkend worden.
En als je dat zelf ondergaat, je staat daar in die duinen te dansen als een vuur.
Ja.
Kom je dan daadwerkelijk dichter bij het vuur, bij de essentie van een vuur? Of blijft het bij dat fascinerende beeld?
Ik denk, ik probeer het vuurtje te eren. Weet je, het vuur is iets wat ook van oudsher in het Iraanse cultuur verbonden is met leven. En wij eren ook het leven op 21 maart. Dan is het namelijk de eerste dag van de lente. Dus vuur is altijd, en ook als ik zeg maar het verbind met iets in mijn praktijk, met aarde wat klei wordt, wat klei middels vuur keramiek wordt, of cyanotype wat middels de zon tot ontwikkeling komt. Ik probeer een soort van dankjewel dansje te doen. Een regendans, maar dan een vuurdans.
Aan de scheppende kracht.
Ja, aan de scheppende kracht. Ja. En als dat dan gedoemd is om te falen, ik heb gepoogd. Misschien komt dat wel op een grafsteen. Ik heb gepoogd.
Ja.
Ik vind het een mooie zin.
Ja, in feite kun je zeggen dat het hele leven gedoemd is om te mislukken. Want over pak een beet, maximaal jaren 50 zijn we er niet meer. En is goeie het aan de volgende, toch?
Goede vooruitzichten.
Nou, ja. Dat kan je depressief maken of het kan relativeren.
Ja. Ik weet even niet meer de naam, maar er was een Nederlandse kunstenaar waar ik een lezing van bijwoonde. Die zei, hij was onderdeel van de Internet of Things. En hij legde echt een doemscenario uit. En ik zei van, ja, als we dan weten dat het zo ellendig wordt, wat doen we eraan? En hij zei, ja, niks. Je moet je er bewust van zijn en dan lekker je ijsje likken. En dan hopen dat het beter zal gaan.
Mm.
Maar ja,
klinkt me niet als een houding waar jij je bij kan neerleggen.
Nee, ik probeer een beetje meer strijd te leveren.
Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Welke richting het je kunstenaarschap op gaat duwen deze periode?
Ik ook. Ik ben er nu mee bezig. Ik heb nog wat shows staan die nog door dobberen op hetgeen waar ik onbekend sta. Mm-hmm. En misschien komt die transitie daar al een beetje zo om de hoek kijken. Maar ja, ik voel wel echt dat er een shift komt.
Ja.
Dus ook ik ben benieuwd.
Ja. Ja. Er komt ook nog een beeld van jou in de openbare ruimte in Arnhem.
Ja, klopt ook. Ja.
Die gaat in productie binnenkort, hè?
We gaan, ik kan het niet geloven. Ik moet lachen als je het zo zegt. Maar het heeft 2 jaar geduurd. Ik ben gevraagd door Fleur Junier. Die door plaatsmaken een open call had ingeleverd.
In Arnhem is dat?
In Arnhem, klopt. Creatieve... Ja, een productiehuis. Mm-hmm. En een tentoonstellingsruimte ook wel. En zij had gewonnen en ze had mij opgenomen in haar application. En daarna nam ze contact met me op, want ze wilde me niet blij maken met een dood musje. Toen ze het eenmaal werd, mailde ze me. En toen zei ze dat ze mij had opgenomen in een kunstroute. In Schuitgraaf, dat is een wijk, een nieuwbouwwijk. Een soort Finex-wijk eigenlijk, in Arnhem. En daar willen ze dus met gemeente Arnhem en plaatsmaken een kunstroute aanbrengen met een stuk of 8 andere kunstenaars. Ja. En ik ben daar één van.
Het wordt een sculptuur, een soort tekening, hè?
Ja, ja.
Letterlijk van tekening naar sculptuur vertaald.
Ja, je zei eerder al van over die kwaststreken die heel vaak terugkomen in mijn werken. En ik was in het begin heel veel dingen aan het proberen. En toen dacht ik, wat zit er nou echt in mijn werk? En van plat naar ruimtelijk gaan, daar haal ik ook heel veel energie uit. En toen dacht ik, misschien kan ik zo'n kwaststreek, wat dus vlak op mijn schilderijen is, vertolken naar een ruimtelijk beeld. Maar wanneer je er weer naar kijkt, weer plat wordt. En hoe doe je dat? Ik heb gezorgd dat het op een plek komt tussen een nieuwbouwwijk en waar je met de trein langs gaat, waar je met een auto langs kan gaan. En als je dan via je raam, je venster naar buiten kijkt, dan zie je eigenlijk een krabbeltje, een tekening en een landschap. En, maar wanneer je dichterbij loopt, dan kun je er omheen lopen. En zo fantaseer ik dat ik gepoogd heb iets te doen wat zich verbindt aan mijn praktijk.
Ja, hoe hoog wordt die?
Ja, ik heb nog nooit zo hoog en zo groot gewerkt. Hij wordt 8,5 meter bij 3,5 meter hoog. En hij blijft 10 tot 20 jaar daar staan. En ik zou het geweldig vinden als die naast het beeld van David Baden en Tom Klaassen in de fundatietuin kwam.
Wow.
Na die tijd. Net, want die hebben ook zo'n gigantisch beeld daar. En het maakt wel echt indruk.
8,5 meter.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja, crazy. Het wordt een buissysteem van 60 meter lang. Ongeveer aan buis. En daar overheen komt iemand met zo'n Ghostbusterpak pur opspuiten. En daarna ga ik dat bewerken, zodat het er echt kneedbaar uitziet. En niet als een wolk die zich heeft uitgezet. Bijschaven, dat gaat een maand in beslag nemen. En daarna wordt hij op de vrachtwagen naar een plek gereden, waar ze polyurea eroverheen schieten. En spuiten. En dat is een soort van hard plastic. Dat zie je vaak achterin busjes liggen of op daken of in zwembaden. 2 millimeter dik en heldere blauwe kleur.
Mm.
Ja.
En dan is hij klaar voor 10 tot 15 jaar buitendienst.
Ja, zeker. Ja.
Dankjewel, fijn dat je er was. En ja. Succes met het verwerken van wat er nu gaande is.
Zou ik nog even toch iets kunnen vertellen over het nieuwe jaar en Palestina. Ik heb een stukje tekst opgeschreven wat ik graag zou willen opnoemen,
ja,
oplezen.
Ja.
En het gaat over dat nieuwe jaar wat in aantocht is. We hebben van oudsher de traditie, namelijk om nieuwjaar te vieren op de eerste dag, wanneer de warmte van de zon de aarde weer raakt. En dat noemen we Nowruz. Hier heet het lente, maar wat Nowruz betekent is letterlijk vertaald, betekent het nieuwe dag. We hebben de traditie om dan een tafel in te richten met de hafsin. En deze hafsin heeft 7 sins. Wat betekent dat het gebruik maakt van 7 dingen die met sin beginnen. Ik ga even gewoon voor de goede orde opnoemen wat die sins dan zijn. Dus je ziet daar een appel liggen, dat is Sip, Sir, Samanu, Sinjit, Sanjit, Sirke, Somak en Sabzi. Wat dit allemaal betekent, kan je natuurlijk online ook opzoeken om je hierin te verdiepen. Dat is overigens hetgeen wat ik ons wil toewensen de komende tijd in het nieuwe jaar. Verdieping. Wat ook vaak onderdeel is van deze traditie, is het voorwerp de spiegel. Ik wens ons allen toe dat we een weerspiegeling zijn van hetgeen wat we onszelf toewensen. Ook voor de ander is weggelegd. Want zoveel wat wij voor lief nemen is voor de ander niet vanzelfsprekend. Eten, liefde, warmte, onderdak zijn beginselen van een bestaansrecht. Een bestaansrecht die ik ook de Palestijn gun. Humaniseer de Palestijn. En ik wil een stukje, een klein tekstje oplezen, een quote van Saadi, een Iraanse dichter die in medio 1200 schreef: "Human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, the other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain." Free Palestine.
Dankjewel.
Dankjewel, Luc.
Het is in het gesprek naar voren gekomen, maar je had het voorbereid. En inderdaad, het is goed om het zo voor te lezen. Dan weet je zeker dat het op die manier de luisteraar bereikt.
Ja.
En dat is gelukt.
Ik vind dat het niet vaak genoeg gezegd kan worden.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Fijn dat je er was en dat je dit nog hebt bijgedragen.
Dank je.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer.